Wel, broeders en zusters, vanavond wil ik graag beginnen in Jesaja hoofdstuk 2 te lezen. In Jesaja hoofdstuk 2 komen we ook de uitdrukking de dag des Heren tegen. En wel in het 12e vers. Maar zoals gebruikelijk zouden we altijd naar de context kijken, het verband waarin het staat. Maar laten we eerst het vers even lezen. Er staat in vers 12. En je ziet al dat je ook de rest erbij moet lezen, want het begint met een voegwoord, hè, want. Dus het staat in een vervolg. Want de dag des Heren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoovaardige en hoge en tegen alle verhevene, opdat hij vernederd worden. En dat is dan het vers met de uitdrukking. En het staat natuurlijk in een bepaald verband. Als we het beperken tot Jesaja hoofdstuk 2, dan zien we dat ook Jesaja lang niet altijd chronologisch beschreven is, als we denken aan het heilsplan van God. Want we hebben het dan nu over de dag des Heren, en we weten dan wanneer die begint, hè, met de tekenen in de zon en in de maan en de sterren. En dat is na de verdrukking die over de Joodse staat zal komen. En hier lezen we in Jesaja 2, als ik even op het verband inga, in vers 1, over een situatie die daar eigenlijk al in het plan van God iets later beschrijft. Er staat het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En dan staat er in vers 2, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Dat is een symbolische beschrijving voor het koninkrijk van God in de toekomst, wat in deze wereld geopenbaard zal worden. De bekende 1000 jaren, als je doorleest, valt dat nog meer op. En dan heb je te maken met het feit dat zelfs alle heidenen, voor zover men tot geloof gekomen is uiteraard, in de toekomst als de Heer de oordelen over de wereld brengt, dan blijft er ook een overblijfsel uit alle heidenen ontstaan. En die zullen dan de Heere toevloeien. De berg van het huis des Heren, dat is natuurlijk de berg in Jeruzalem, wordt ook de berg Sion mee bedoeld. En het huis des Heren heeft te maken met de tempel, die ook in de toekomst weer in Jeruzalem zal zijn. In het geopenbaarde koninkrijk is er weer een huis van God, waarin men ook kan aanbidden. In Zacharia 14 staat bijvoorbeeld dat de heidenen jaarlijks zullen optrekken om daar de Heren, de koning, te aanbidden en zelfs het loofhuttefeest daar te vieren.
Ik hoor dat je zei dat de berg in Jeruzalem is.
Ja, de berg van het huis des Heren.
Ja?
Ja, het wordt over Juda en Jeruzalem gezegd, staat ervoor.
En die wordt dan weer vastgesteld op de top van de berg.
Nou, ja, dat is symbolisch taalgebruik.
Is het niet dan gewoon het koninkrijk van God?
Ja, dat zei ik net. Dat is het koninkrijk van God, wat in de wereld geopenbaard wordt. Het geopenbaarde koninkrijk, hè, wat dus, als dit realiteit is, dan is dat koninkrijk ook volledig in de wereld geopenbaard. En een berg staat in de Bijbel ook voor dat wat hoog is. In het volgende gedeelte wordt over de vernedering van de bergen en de heuvelen gesproken. En dat betekent dus dat koninkrijken in de wereld, aardse koninkrijken, vernederd zullen worden. En hier wordt gezegd dat die berg van het huis des Heren zal vastgesteld worden. Dat betekent dat die ook blijft. En dat die staat bovenop de top der bergen. Dus het is de hoogste berg, zou je kunnen zeggen. Niet dat het gaat om een geografische hoogte, want de Mount Everest is nou eenmaal veel hoger. Maar het gaat om de hoogste positie, de hoogste macht in aanzien. Het gaat om het koninkrijk van God in de wereld, wat ook boven alle andere aardse koninkrijken verheven zal worden. En dan staat er ook dat tot al alle heidenen tot dat koninkrijk, die berg van het huis des Heren, zullen toevloeien. Voor zover men tot geloof gekomen is. Er staat in vers 3, en vele volken zullen heen gaan. en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Je ziet dus dat ze dit vrijwillig willen doen. En dat hun innerlijke gezindheid, hun hartsgesteldheid dus, veranderd is. Dit zijn wedergeborenen uit de volkeren, wereld in de toekomst. Die grote schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7. Die het koninkrijk op aarde zullen beërven, binnengaan. En daar zullen zij dan ook vrijwillig naar de Here toe willen gaan. Want ze willen geleerd worden. En het volk wat in die tijd dan als priesterlijk volk optreedt, is natuurlijk het gelovige volk Israël. In het verleden was het al de bedoeling dat zij het priesterambt zouden bedienen ten opzichte van de andere volkeren. Maar ja, als je een priesterambt wil bedienen, moet je zelf wel kennis van de woorden Gods hebben. En dat ontbrak er dus aan. Zodat je in Hosea leest dat de Heer tegen hen zegt: terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En ze werden dus uit dat priesterlijke ambt gezet. En de eerste taak van de priester is een lerende taak. Een priester als schriftgeleerde. Daarnaast doet hij ook offeranden, maar ook dat heeft een lerende functie feitelijk. Het is een illustratie van het heilswerk van de Heer Jezus Christus. Maar sowieso is dat dan in die toekomst het volk Israël wat als een priesterlijk volk zal optreden. Je leest dat ook bijvoorbeeld in Jesaja 61... Ga ik nu niet naartoe, maar in Jesaja 61 vers 6, daar wordt tegen Israël gezegd: gij zult priesters des Heren zijn en dienaars van de Allerhoogste God. Omdat ze dan wel een gewillig volk zullen zijn. En dan zijn ze dus een priesterlijk koninkrijk of een koninkrijk van priesters, zoals dat in deze bedeling de genade Gods van ons als gelovigen gezegd wordt. En dat wij ook nog naar de ordening van Melchizedek koning en hoge priester geworden zijn. En in deze bedeling is het beheer van het woord van God aan de gemeente toevertrouwd. In de eerste plaats was het voordeel van de Jood dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd, zegt Romeinen 3. Maar ze moeten het wel kennen om het te kunnen onderwijzen. Ze moeten het wel geloven om het kunnen doorgeven. En dat was er niet, zodat dat pas ook in de toekomst in vervulling zal gaan, als de Heere zijn volk gered zal hebben uit de verdrukking, uit de volkeren heeft terugverzameld en als een gelovig volk in het beloofde land zal planten. En daar zullen ze de Heere dienen en ook als functie hebben dat de heidenen door hen onderwezen worden. En zelfs daarvoor, en voordat het koninkrijk geopenbaard is, dan heb je nog die tijd waarin ook de dag des Heeren een rol speelt, in dit gedeelte tenminste, dat zij dan ook als de dienstknechten des Heeren zullen uitgaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken aan de mensheid. En dan zie je dus dat ze uit vrije wil naar de Heeren toe willen gaan om geleerd te worden van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. En dat is twee keer hetzelfde. Sion, Jeruzalem, des Heeren woord is de wet, de onderwijzing. En de Torah is de onderwijzing van God, die dan wordt aan het volk meegedeeld. In vers 4 staat: en hij zal richten onder de heidenen. Het woord richten is shafat, dat betekent ook oordelen. Dat kan even wat eerder gelezen worden in het plan van God. En hij zal bestraffen vele volken. Dat richten en bestraffen, dat is dus een oordelende functie. En de volkeren worden inderdaad in de dagen van de wederkomst van Christus, voordat het koninkrijk geheel opgericht is in de wereld, ook geoordeeld. En voor zover men niet gelooft, ja, dan zal men dat oordeel niet kunnen overleven. Dat is nou eenmaal de keuze die men dan maakt.
Kan het ook opvoeden betekenen of niet?
Soms, soms.
Als ik dan doorlees dat dat er verandering komt en dat er geen oorlog meer komt.
Ja.
Dat door die opvoeding dat dit het resultaat, zeg maar, is.
Zo zou je het kunnen lezen. Maar het woord richten, shafat, dat wordt bijvoorbeeld ook in Joël gebruikt. In het dal van Josafat heb je Jooshafat, Jehoshafat. En daar zal de Heer dus ook de heidenen, dat is dan aan het einde van de 70ste jaarweek al, wanneer de dag des Heren nabij is, zal hij hen oordelen ten gunste van zijn volk, waartoe hij dan een toevlucht zal zijn. En daar wordt het dus wel degelijk als een oordeel beschreven. En ook in de 33 jaren die erop volgen, is het zo dat de Heere de opstandige volkeren zal onderwerpen. En dat wordt ook beschreven met bestraffen en met richten. En dus de nadruk ligt in deze begrippen vooral op een oordelende functie. Bestraffen en oordelen, namelijk richten. Maar het neemt niet weg dat ze op grond van het voorgaande vers ook onderwezen worden. En soms wordt ook in het boek Spreuken bijvoorbeeld dat werkwoord gebruikt als een lerende functie. Je kunt iemand straffen om er hem of die persoon er iets van te laten leren. Dat doen we bij de opvoeding ook. En in die zin kun je het inderdaad ook als opvoeden beschouwen. En wat ze dus leren van het onderwijs uit het woord Gods is inderdaad de vrede. En dat staat erachter. Dus allebei wel mogelijk zo te lezen. Al leg ik persoonlijk meer de nadruk op de 33 jaren bij vers 4a. En bij vers 4b, dat erachter staat dat ze hun zwaarden zullen slaan tot spaden, hun spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk. Er staat het woord goi, dat betekent dat er dus meestal heidense volken zijn, niet al sluitend hoor. Want ook Israël wordt wel eens als goi beschreven in de Bijbel. En het andere volk geen zwaard opheffen, ze zullen geen oorlog meer leren. Betekent dus dat het dan al om vrede zal zijn in de wereld. Zodat Johannes de Heer daar dan ook destijds over sprak als het duizendjarige vrederijk. Heeft hij een boek van geschreven. Ik heb het van mijn paken toen gekregen, toen ik nog maar jong was, en gelezen. Indrukwekkend. Al is de term niet zozeer Bijbels, het is wel een Bijbelse gedachtegang. Het is de duizend jaren die in Openbaring 20 beschreven worden. En dan is er inderdaad heerschappij van Christus met die anderen die zelfs opgewekt zijn, die met hem de duizend jaren zullen regeren. De martelaren die dan levend gemaakt zijn. En betekent dat het alom in de wereld vrede is. Maar ja, als de heidenen uit vrije wil naar de Jeruzalem willen gaan om van de Here te leren, dan zijn ze dus allemaal gelovigen geworden. En dan is hun gezindheid een gezindheid van vrede. En daarin willen ze toenemen. En vers 5 zegt, komt gij huis Jacobs, laat ons wandelen in het licht des Heren. Dus ook Israël, het huis Jacobs, wat Israël wordt, zal dan een gelovig volk zijn en wandelt in het licht des Heren, zoals wij dat ook vandaag de dag doen. En wij wandelen in het licht met Jezus, zingen we dan. Of al dat soort liederen. Nou, dan is dit dus een heel positief gedeelte, wat dus feitelijk spreekt in hoofdzaak over het geopenbaarde koninkrijk, de duizend jaren, waarin de Heer ook zal regeren als koning. En dan lees je vanaf vers 6 tot en met vers 9, hoe het met het huis Jacobs in het verleden gesteld was. Dat was niet goed. Er staat dat ze vervuld zijn met goddeloosheid. Zelfs meer dan van het oosten. Daar was ook veel religie te vinden. Afgodendienst. En ze zijn guichelaars. Gelijk de Filistijnen. Dan weet je meteen wat dat voor mensen zijn. Maar die hadden ook allerlei afgoden. Dagon. Beelzebub, ja. Baalzebub. En aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Dus ze dienden God niet, maar ze hadden het land vervuld met afgoden. Van zilver, van goud, staat in vers 7. En 8 staat in hun land is vervuld met afgoden. Dat was dus de gezindheid van het volk in het verleden. En vers 9 zegt, en daar bukt zich de gemene man. Ja, er staat gewoon Adam, de mens in het algemeen. Gemene, ja, men heeft er een voortje bij willen zetten om aan te geven dat het om ieder mens gaat. De algemene, de gemeenschappelijke mens, ieder mens, maar in dit geval van Israël. En de aanzienlijke man, ook aanzienlijke staat er niet, het is gewoon Ish, een man. Ieder man van Israël vernedert zich. Het lijkt heel positief, maar ze vernederen zich voor de afgoden. Zoals in vers 8 staat. En daarom zult gij het hun niet vergeven. Ja, dat is logisch. En afgodendienst, dat is wat de Heer uiteraard een gruwel is. En dat spreekt dan over de historische gang van zaken. En dan gaat het in vers 10 verder met woorden die in de richting van de dag des Heren gesproken worden. En omdat de dag des Heren officieel nog moet komen, lees je dus dat het gaat om toekomstige zaken. En in dit gedeelte vanaf vers 10 tot en met vers 22 ligt de nadruk op de volkerenwereld, de aarde. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld vers 19. Aan het eind daar staat dat de Heer zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Dus over de wereld komt het oordeel Gods in deze dag des Heren. Dus laten we wat ingaan op vers 10 en volgende. Er staat, ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren om de heerlijkheid zijner majesteit. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Welke dag? Nou, want de dag des Heren, der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoog en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En in die dag zal dus blijken dat wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft in zijn opstanding, en mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en juridisch gezien weten we dat dat zo is, alle dingen zijn aan hem onderworpen, alleen we zien dat nu nog niet, zegt Hebreeën 2. Maar in die tijd, als de Heer teruggekeerd is op aarde, wanneer hij zijn voeten gezet zal hebben op de Olijfberg en daarna de wereld zal veroveren, zo gezegd, dan zal iedereen merken wie werkelijk, daadwerkelijk alle macht in hemel en op aarde zal hebben. En dat blijkt de Heer Jezus Christus te zijn. Hij heet hier de Heere, maar hij blijkt uiteindelijk dezelfde te zijn. En in dit gedeelte wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat alle hoogmoed van de mens, die zich in denken, in hart, maar ook in allerlei uiterlijke daden naar voren laat komen, toren die hoog is, hoge bergen als beeld van machtige koninkrijken in de wereld, die zullen vernederd worden. Als men niet wil buigen voor de Heere, dan zal men inderdaad genoodzaakt worden om vernederd te worden. Omdat nu eenmaal de macht bij de Heer is. En het is opvallend dat er dan in dit geval al tegen hen gezegd wordt, ga in de rotssteen en verberg u in het stof. Omdat de schrik des Heeren komt. En dat wordt nog een keer herhaald in vers 19. Daar staat, dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde, vanwege de schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. En wij weten nu inmiddels dat we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En Petrus sprak van zijn majesteit, die hij gezien had zelfs op de berg der verheerlijking, als een vooruitschaduwing van zijn heerlijkheid.
Er staat ook in de Openbaringen volgens mij zo'n tekst dat ze zeggen van dat ze vragen om de bergen op hen te vallen.
Helemaal goed, daar zou ik zo naartoe.
Oké. Okay.
Ja. Je bent me net een stapje voor, maar dat geeft niks. Het is goed dat je erop wijst, want ik heb hem hier ook staan. En die gaan we ook zo lezen, want dat bepaalt ons weer bij de dag des Heren. Maar ik wil eerst nog even naar vers 21 toe gaan, want dan zie je het nog een keer herhaald. Herhaald, er staat, gaan in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Ja, er staat nu geweldiglijk te verschrikken. Dat woord geweldiglijk staat officieel niet in de Hebreeuwse tekst. Maar omdat het nu al driemaal staat, hebben de vertalers, om er duidelijk de klemtoon op te leggen, dat woordje toegevoegd. En verder is het vers 21, het tweede gedeelte, eigenlijk in het Hebreeuws gelijk aan dat in vers 19 staat. Maar hoe dan ook, de mensen zullen dus willen schuilen voor de heerlijkheid, de majesteit en de schrik van de Heere. En dat is wat onze broeder net zei. Dat staat ook in Openbaring. Laten we daar naartoe gaan. Openbaring 6.
Dat over de aarde, dat het tot drie keer toe bestaat. Is het niet ook dat het een duidelijke tegenstelling is met de Heere uit de hemel?
Jazeker, ja.
De aarde en dat het zo, ja, wordt zo nadrukkelijk ingezet.
Ja, het wordt gezegd dat de aarde inderdaad geoordeeld zal worden. Dus het vindt op aarde plaats. Ja. En daartoe is de Heer vanuit de hemel dan ook nedergedaald.
Ja. Ja. Dus dan heb je die tegenstelling tussen hemel en aarde.
Jazeker, ja. Dat klopt. En we weten ook bijvoorbeeld uit Openbaring 12 dat als de Heer zijn gemeente opneemt, die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon, dat daar staat, nu is de kracht en de heerlijkheid en de macht en het koninkrijk in de hemel. Ja. Dat is er nu ook al, maar in de hemel is nog steeds die tegenstander met zijn engelen. En die moeten er eerst.
Het is ook niet van wee degene die de aarde bewonen.
Precies, wee degene die de aarde bewonen. Want de duivel is tot u na afgedaald. Nou, laten we dat dan eerst maar even lezen nu u dat aanhaalt. Openbaring 12. Dan gaan we daarna wel naar Openbaring 6.
Ik wil niet alles door de bak gooien. Hè?
Nee, maar goed, het sluit er wel wat bij aan. In vers 10. Hè, dat is dus nadat de grote draak op de aarde geworpen is met zijn engelen. Ja. Dat is dus de val van Satan uit de hemel en op aarde. Met zijn dienaren, zijn engelen. En die moeten dan op aarde hun macht laten gelden. En dan staat in vers 10 van Openbaring 12. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel. Daar dus. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus, de gezalfde. Want de verklager onze broeden die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Zie je? Dus nu, vanaf nu is het koninkrijk ook daadwerkelijk volledig onder de macht van de Heere. Want tot op dat moment was ook de tegenstander nog in de hemel aanwezig. En daarom staat in vers 12, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die erin woont, wee degenen, dat bedoelde onze broeder net, die op de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ja, maximaal 40 jaar heeft hij de tijd, als we rekenen dat de gemeente is opgenomen aan het begin van de 70ste week, wat wij dan geloven, en ik denk ook dat dat het meest bijbelse antwoord moet zijn, dan heeft hij dus de 70ste week plus die periode van 33 jaar daarna, want bij de aanvang van de 1000 jaren wordt hij immers gewonnen voor 1000 jaar. Dus dat is die kleine tijd in dit geval. Maar in de hemel is vreugde. En dan gaat het verhaal dus op aarde verder. En dan gaan we naar Openbaring 6. Openbaring 6, vers 12, dat is het zesde zegel. En dat sluit dus weer aan bij de opmerking van onze broeder, die dat in eerste instantie aanhaalde, in verband met het schuilen in de rotstenen en zo. Dat wordt hier ook genoemd. Dus dat is een paralleltekst. En ik zag toen het lam dus het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En dit hebben we al eerder gezien. Hier worden dus de zon en de maan en de sterren genoemd, in verband met de tekenen in de zon en de maan en de sterren. Dan weet je dus, dit is de aanvang van de dag des Heren. Het zesde zegel markeert dus feitelijk het einde van de 70ste week. Dan is er ook sprake van een oordeel over de onrijpe vijgen van de vijgenboom. Vijgenboom als beeld van de natie Israël. En de onrijpe vijgen, dat zijn dus degenen die niet geloven. Want de rijpe vijg is een beeld van de gelovigen. Er is dan een gelovig overblijfsel. Maar hier wordt ook gezegd dat sterren op de aarde vallen. Dat hebben we nog gelezen in Daniël 7 een keer geleden. Of twee keer geleden. En dat had dus verband met het oordeel wat over ontrouwe Joodse mensen in de Joodse staat zal komen in de grote verdrukking. Maar deze drie beschrijvingen, zon, maan en sterren, geven dus de dag des Heren aan. De term staat er niet, maar die hebben we uit andere schriftplaatsen al vele malen kunnen lezen. En dan lezen we verder en dan staat er, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zullen bewogen worden uit hun plaatsen, en de koningen der aarde, heb je hem weer, En de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams. Wie zit er dus op de troon? Nou, volgens Openbaring 4 de schepper. Maar het lam, dat is Christus, en hij is feitelijk ook in de schrift degene aan wie de schepping wordt toevertrouwd of toegedicht. Als je aan Colossense 1, Hebreeën 1 denkt, is het de zoon waarvan het gezegd wordt. En hier staat, want de grote dag zijn storens is gekomen en wie kan bestaan? En in Jesaja 2 staat, want de dag des Heren, der Heerscharen, zal. En dan komt het oordeel. En hier wordt dus een andere term gebruikt. De grote dag zijn storens. In het Oude Testament zullen we hem ook later nog wel een paar keer tegenkomen. En dan staat er soms bij de dag van zijn hittige toorn. De Heer is gramschappig. Hij is vol verbolgenheid over een wereld die niet wil buigen. En dan zal men inderdaad het oordeel Gods ondergaan. En hier heet dat de grote dag zijn storens. Dat is dus eigenlijk die periode van de 33 jaren. Want daarna is de toorn Gods vervuld en komt het openbare koninkrijk in de wereld, de 1000 jaren. En het is dus een deel van de dag des Heren. Het is niet exact hetzelfde, hè, want de dag des Heren die begint wel op hetzelfde tijdstip, maar die loopt door totdat hemel en aarde uiteindelijk zelfs vergaan en er een nieuwe schepping komt. Maar de grote dag zijn storens valt dus samen met het zesde zegel. En daarna moet er nog een zevende zegel komen. Moet er nog zeven bazuinen, zeven violen komen. Het zijn allemaal dingen die in die 33 jaren plaatsvinden. Oordelen Gods over een opstandige wereld. Vergeet niet dat in die tijd, we hebben het net gelezen, de duivel op de aarde geworpen is. En dat hij op aarde zijn macht moet manifesteren. Dat doet hij door die twee beesten, Openbaring 13... De beest uit de zee en het beest uit de aarde. De ene geeft die zijn troon, zijn kracht en zijn macht. En de andere die spreekt als de draak. Het zijn dus directe dienaren van de duivel zelf. En dat betekent dus dat er in die tijd dus een, op het scherp van de snede inderdaad gestreden wordt. Het rijk van de Satan wat opgericht wordt. Een antichristelijk, antigoddelijk wereldrijk. Met Babel als hoofdstad, Babylon. En aan de andere kant, vanuit Jeruzalem, zal de Heere zijn koninkrijk op deze aarde vestigen. En daar waar de tegenstander tot op zekere hoogte, aan het einde van de 70ste week, tot een hoge macht gekomen is, zal daarna zijn macht steeds meer worden weggenomen. Omdat Christus zijn koninkrijk in de wereld opricht. En als dat voltooid is, dan wordt de Satan gebonden voor 1000 jaren en zal de Heere zijn koninkrijk in de wereld alom als een vrederijk laten komen, zodat ieder die geloofd heeft in die toekomende tijd, zowel uit Israël als uit de volkerenwereld, dat koninkrijk op aarde kan binnengaan. En daarin, in een eigen gebied, zullen leven de volkeren. En betekent dus dat de dag des Heeren hier overeenkomt met de dag zijn storens. En het is zo doe je dus inderdaad bijbelstudie. Hè? Door schriftplaatsen met elkaar te vergelijken vanuit de schrift. Die over hetzelfde spreken. En dat zie je dus hier ook terug. Dus de dag des Heeren der Heerscharen. De dag des Heeren der Heerscharen. Dus Jehovah Sebaoot. Der Heerscharen Sebaoot. Soms wordt het ook in het Nieuwe Testament als een naam voluit geschreven. Zal zijn. En dan lees je tegen wie of tegen wat het allemaal zal zijn. En je kunt het samenvatten met één begrip. Alle hoogmoed. Van de mens zelf en hoe hij zich ook uit in de wereld. Lees maar mee. Want de dag des Heeren en Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen. Dat is een synoniem voor hoogmoedigen. En hoge. En tegen alle verhevenen. Drie begrippen om hoogmoed weer te geven, opdat hij vernederd worden. Kijk, dit is het Bijbelse beginsel. Want de Bijbel zegt, wie zich vernedert onder de krachtige hand Gods, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Dat is het gewoon Bijbelse meest fundamentele beginsel. Als je behoudenis wil hebben, dan moet je je vernederen voor de Heer. Want God geeft de nederigen genade. Staat in Petrus en ook in Jacobus. Maar hij wederstaat de hoogvaardigen. En wij zijn nederig genoeg geweest om ons aan de Heer toe te vertrouwen. Dus hebben we genade van God ontvangen, zijn behouden voor tijd en eeuwigheid. En in die toekomst is dat ook mogelijk. Als men wil geloven in de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias voor Israël, maar ook de koning der koningen in de dagen van de wederkomst. En wie dat niet doet, die zal vernederd worden. En de meesten zullen het inderdaad dus niet overleven. Er staat tegen alle hoogmoedigen dus. En vers 13 staat tegen alle hoge en verheven cederen van de Libanon en tegen alle eiken van Basan. Libanon is een gebied ten noorden van Israël. Basan is een gebied aan de oostzijde van de Jordaan, in het noordoosten van het land, wat destijds ook toekwam aan de halve stam van Manasse. En daar waren dus veel eiken te vinden. En in de Libanon is van bekend dat dat ook een bergachtig gebied is met dennen en ceders. En het werd ook in positieve zin in de Bijbel gebruikt, want zelfs die ceders en die dennen werden gebruikt voor de bouw van de tempel. En in de psalmen lees je ook bijvoorbeeld dat een rechtvaardige zal groeien als een ceder. Dus er wordt dus groei van de cederboom en van een palmboom wordt er ook nog bij genoemd, wordt vergeleken met de groei van de rechtvaardige. Maar hier is duidelijk negatief. Want er zijn kenmerken in het algemeen te geven aan de ceder en de eiken. Op de kopie heb ik er een paar schriftplaatsen bij gezet. Als je even met me meekijkt, daar staat in het kader onder de 33 jaren, daar staat alle hoogmoed van de mens wordt vernederd. En dan staat er ceder plus eik, die in vers 13 genoemd worden. En ceder komt overeen met hoogheid. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. En hier is het negatief. In Ezechiël 31 vers 3 wordt het van de hoogheid van Asser gezegd. En het wordt gezegd van Amos 2 vers 9 van de Amorieten die in het gebergte woonden. Vijanden van Israël en van de God van Israël. Hun hoogheid in negatieve zin, hoogmoed, wordt vergeleken met de ceder en met de eik. Daarnaast wordt het vergeleken met heerlijkheid in het algemeen. In Zacharië 11 vers 2, die heerlijke ceder. En daar is duidelijk dus dat die staat voor heerlijkheid. En het staat ook voor sterkte, maar dan aardse sterkte, aardse heerlijkheid. Amos 2 vers 9 wordt het ook gezegd van de Amorieten. En in Zacharië 11 vers 2 wordt het ook gezegd. Daarnaast wordt zelfs in Hosea 4, die heb ik er niet bij geschreven, misschien dat u het zelf nog kunt doen. Hosea 4 vers 13 wordt bij Israël gezegd dat ze de eiken gebruikten om daarbij afgodenoffers te brengen aan de afgoden. Dus een eik staat in negatieve zin ook voor afgodenoffers. Terwijl hij in positieve zin juist staat voor het verbond wat God met Abraham sloot. Want Abraham woonde onder de eikenbomen. En de besnijdenis van de eikel zegt al genoeg. De eikel is een vrucht met een gedeeltelijke omhulling. En de vorm van de eikel is een beeld van de besnijdenis. En die heeft Abraham voor het eerst meegemaakt. Dat is een beeld van de besnijdenis van Christus. Maar dan hebben we het over de positieve dingen. Het gaat hier over opstand tegen de Heer, dus is het negatief. Heerlijkheid, ja, maar dan in eigen kracht, in eigen sterkte. Aardse heerlijkheid, in opstand tegen God. De tekst was Hosea 4 vers 13. Dan kunt u het nog eens nalezen. En betekent dus dat de bomen hier vanwege hun statige, heerlijke, hoge functie genoemd worden als opstandige naties tegen de Heere. En we weten toch ook zelfs in onze Nederlandse geschiedenis wel dat de eiken gebruikt werden voor afgoderij. Er was van de Wodans-eik gehoord en de Donar-eik. Had Bonifatius daar niet wat mee van doen? Als de geschiedenis klopt, tenminste. Ik bedoel, het is heel bekend.
Het was in ieder geval een eik.
Het was in ieder geval een eik, ja. De bekende Wodans-eik, geloof ik. Maar hoe dan ook. Afgoderij werd dikwijls bij eiken bedreven vanwege de betekenis die erachter zit. En dat gold ook voor de hoogten, de bergen. Omdat men op die plaats dacht dichtste bij de goden te zijn. De goden die geacht werden in de hemel te zijn. En als men op een berg was, men dichtste daarbij. Een van de bergen die in de Bijbelse geschiedenis daar ook een rol mee heeft gespeeld, dat is de berg Hermon. In het noorden, ten noorden van Israël. En dan staat in vers 13 dus, tegen alle hoog en verheven cederen van de Libanon, tegen alle eiken van Bazan. Ik heb de schriftplaatsen nu genoemd. Dan gaan we naar vers 14, tegen alle hoge bergen en tegen alle verheven heuvelen. Nou, dat zijn de koninkrijken die machtiger zijn en wat minder machtig zijn. Naties die een hoge positie in de wereld hebben, grote macht hebben. En wat minder machtige naties. Want een heuvel is nu eenmaal lager dan een berg. Maar het staat voor dat wat hoog is in de wereld. Als je denkt aan Jeremia 51, laat die maar eens lezen. Dat heb ik er ook bij gezet. Dan vind je het van Babel genoemd. Jeremia 51. En daar wordt over de ondergang van Babel in het verleden gesproken. Maar het is tevens een profetische beschrijving van de toekomstige ondergang van Babylon, zoals dat in Openbaring wordt genoemd. En in Jeremia 51 vers 24 wordt gezegd: maar ik zal Babel en alle inwoners van Chaldea vergelden, al hun boosheid die zij gedaan hebben aan Sion, voor u die der ogen, spreekt de Heere. Zie, ik wil aan u, gij verdervende berg. Een berg die verderf teweeg brengt. En het is Babel. Het rijk van Babel wordt vergeleken met een berg. En dit is dus een aards koninkrijk. En verder zou ik nog Daniel 2 kunnen noemen, maar daar is het juist het koninkrijk van God. Dat is die droom van Nebukadnezar met dat statenbeeld. En met dat gouden hoofd, die zilveren borst, tot aan de voeten met ijzer en leem. En dan komt er een steen van, zonder mensenhanden wordt die losgemaakt. Die rolt naar beneden en die vermaalt dat hele beeld. En die rolt door totdat die heel de aarde vervult als een grote berg. En de verklaring staat in Daniel 2 er later op. Ook bij, dat is, dit is het koninkrijk van de God des hemels dat hij verwekken zal, doen opstaan. Dus die berg, wat spreekt van de steen die tot een berg wordt, en de steen is sowieso al een beeld van Christus, de steenrots, de levende steen, die immers tot een berg wordt. Nou, dat is een hele grote steen. En dat is een heel groot koninkrijk, want dat staat er gewoon achter. Het is een koninkrijk van de God des hemels. En dat koninkrijk, dat wordt later in Daniel 7 gegeven aan de mensenzoon, die op de wolken des hemels tot de oude vandaag komt. En dan staat er ook bij dat alle volken hem eer zullen geven. Dat is dus de heerschappij van Christus in de wereld. En dan is zijn koninkrijk dus als die grote berg geworden. Maar hier is het negatief. Het zijn bergen en heuvelen in opstand tegen God, want anders zouden ze niet vernederd worden. Alle koninkrijken in de wereld die zich vijandig opstellen, die zullen vernederd worden. Denk maar aan Psalm 2. Waarom boeden de heidenen en bedenken de natie ijdelheid tegen de Heere en tegen zijn gezalfde? En zeggen: laat ons hun banden van ons scheuren. En de Heer zegt: hij die in de hemel woont zal lachen. Ik toch heb mijn koning over mijn heilige berg Sion gesteld. En iets verderop: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die koning is Gods zoon. En die berg is het koninkrijk van Gods Zoon, wat nu al opgericht is in de hemel, een hemels koninkrijk. En daadwerkelijk ook volledig onder de heerschappij van Christus komt, als ook de duivel eruit is, volgens Openbaring 12, met zijn kornuiten. En op aarde zal het opgericht worden, in heel de wereld, alom, totdat het geopenbaard is in de 1000 jaren, en dan is het alom vrede, waar we over net lazen in Jesaja 2, het eerste gedeelte. Maar zo ver is het eigenlijk nog niet. We zijn nu nog dat de dag des Heren zal aanvangen. En die zal zijn tegen alle hoge berg, tegen alle verheven heuvelen. Dus tegen alle machtige en minder machtige naties. En voor zover u denkt van er zijn tegenwoordig niet zoveel koningen meer. Nee, koningshuizen zijn er niet meer. Maar goed, een koning staat voor hij die de macht heeft. Het is in de Bijbel volgens Petrusbrief de opperste machthebbende. Nou, de opperste macht in een gewone natie, een republiek, dat is dan de president. He, dus dan gaat het om zulke personen, de machthebbers in het land. En overigens, onze koning heeft ook niet zoveel macht in ons land. He, dus zo simpel ligt het ook weer niet. Het gaat over degenen die de macht hebben. En in de Bijbelse tijd waren het gewone koninkrijken. Hier staat, en tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle gewenste schilderijen. Ja, schilderijen is wel een mooie vertaling. Woord komt. Dat is weer Jesaja 2 in vers 16. Tegen alle schepen van Tarsis. Tarsis, dat is een plaats in het westen. De Middellandse Zee doorvaren tot helemaal ver in het westen. En dat was een plaats waar men dus ook handel bedreef vanuit de Libanon. De Foeniciërs zijn daar bekend om, dat ze met hun schepen daar goederen vandaan haalden. En dus ver weg in het westen is de gedachtegang. En dat staat in de Bijbel voor de handel, voor de economische handel. De waren, de goederen van ijzer, goud, zilver, kleding en kostbare specerijen die men ver weg haalde en dan weer terugbracht met de schepen naar het Midden-Oosten toe om ze daar te verhandelen. Het komt vrij geregeld voor in de Bijbel, Tarsis. En dat heeft dus met schepen te maken en tegen alle gewenste schilderijen. Gewenste, ja, dat is een woord wat inderdaad begerenswaardig betekent, waar je je uit zou willen strekken. Schilderijen, dat doet bij ons denken aan iets wat je kunt ophangen aan de wand. Maar dit woord heeft veel meer de strekking van dat wat als schat, als waardevolle hand, als waar meegevoerd wordt door die schepen. Dat kunnen dan wellicht schilderijen geweest zijn, als die er toen waren. Maar kunstschatten, dat zou kunnen. Maar het gaat vooral om dat wat men met die schepen meevoer. En verhandelde. En nou even doordenken naar de dag des Heren. En je weet dat dan in de toekomst Babylon de machtigste stad is. Een koninkrijk over heel de wereld zal hebben, met als hoofdstad Babylon. En dan komt de val van Babylon, de ondergang van Babylon. En wat lees je dan in Openbaring 18? De kooplieden, de stuurlieden, ze staan te wenen. Want in 1 uur is zo grote heerlijkheid vergaan. Hun hele inkomst is verdwenen. Ze waren rijk geworden van de handel in die tijd. Lees maar na in Openbaring 18. Ze hebben dus groot verdriet om de val van Babel, Babylon. En dat vindt plaats in die dag des Heren. En dat vind je hier dus eigenlijk al verwoord. He, tegen alle schepen van Tarsis, want die brachten de goederen aan. En tegen alle gewenste, nou, schatten zeg maar. En de hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Staat er dus voor de tweede maal. Er is maar één die dan daadwerkelijk de Allerhoogste is. En iedereen zal dat ook erkennen. Niet gewillig, maar het zal gebeuren. De hoogheid des mensen, van de mens, Adam. En de hoogheid der mannen, het woord Enosh, staat daar, zal vernederd worden. Dus iedereen die zich verheft tegen God, tegen de Heer Jezus Christus, die wordt vernederd. Men kan beter vrijwillig zich vernederen, dan wordt men behouden. Het staat er dacht ik heel duidelijk. In vers 10 stond er ook nog bij, vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Daarvan wil ik ook even lezen in het Nieuwe Testament. En dan gaan we naar de 2e Thessalonicenzenbrief. Dat wordt later ook weer aangehaald in vers 19 en 21. 2 Thessalonicenzen 2. Nee, 1 is het. Daar wordt gesproken over de wederkomst van de Heer. En dan lees je in vers 7 van hoofdstuk 1. En u die verdrukt wordt, wat wordt ons vergolden? Nou, verkwikking. Met ons, dus samen met Paulus, Silvanus en Timotheus. Dus het heeft te maken met de toekomstige heerlijkheid die de gemeente ontvangt. In de openbaring van de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus staat er, van de hemel, met de engelen zijne kracht. De Heer zal zich dus op een later tijdstip ook openbaren. En dan doet hij het volgende, vers 8, met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die God niet kennen. En, of namelijk, over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Want dan wil je hem niet kennen. Dus het is een oordeel over de goddelozen. En dat wraak doen, ja, dat lees je ook weer in Judas. Misschien moet ik dat zo ook nog even lezen. En dan staat er in vers 9. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Dus er zijn echt goddelozen die willen niet buigen voor de Heer. En dat leidt tot hun eeuwig verderf. Van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En in de profetie van Jesaja 2 werd gesproken over de heerlijkheid zijner majesteit. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in of onder zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Er worden dus twee dingen apart genoemd. De Heer komt voor de gelovigen van de gemeente. Wij worden opgenomen. We zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, onze heerlijkheid ontvangen. En later zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat heeft als gevolg dat er wraak wordt gedaan over de goddelozen in de wereld. Maar het heet dat het eeuwig verderf is wat van het aangezicht des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner sterkte over hen komt. Nou, ik noemde net wraak even in verband met Judas. Laat die dan ook maar even lezen. Judas vlak voor openbaring. We zullen later nog tegenkomen de term de dag der wraken. Of de dag der wraken onze schots. Want dat maakt ook deel uit van de dag des Heren. En dat is een synonieme uitdrukking voor de dag van zijn toorn. En in Judas lezen we ook dat de Heer wraak zal doen over de goddelozen. Vanaf vers 14 staat, en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn vele, het Grieks zegt eigenlijk tienduizenden heiligen. Dat is een beschrijving van de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Dat is voor ons wel bekend. En wat doet hij dan? Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Nou, in dit vers staat het begrip goddeloos centraal. En in Jesaja 2 staat hoogmoed centraal. Maar ja, de mens is goddeloos en houdt de waarheid dus in ongerechtigheid en onder en is dus hoogmoedig. Weigert zich te buigen voor de Heer en voor zijn woord. En dat heeft deze consequentie in de toekomst. En dat wordt ook in Jesaja 2 beschreven in verband met de komst van de dag des Heren. Daarna stond er nog in vers 15, die heb ik vergeten te lezen zo net, laat ik die ook nog even noemen, in Jesaja 2, er staat tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muur. Het is tegenwoordig haast een prestigestrijd. Wie heeft het hoogste gebouw in de wereld? Was het laatst nog in Dubai? Ik weet niet eens precies meer hoe hoog. Maar ik geloof iets van 300 of zo. 300 meter. Of nog hoger?
Ja, meer dan 800 meter.
Nou, kijk eens aan.
Bijna een kilometer hoog.
Oké, nou.
Waar, in Dubai? Ja.
Nou, u kunt het zo op internet nazoeken volgens mij. Maar hoe dan ook, er is weer een andere plaats, heb ik laatst gelezen, al weet ik niet meer welke, waar men ook bezig is om nog een hoger te maken. Het is net alsof men, hoe hoger men denkt te komen, hoe machtiger men is. En dat is een beginsel wat je in de Bijbel al in Genesis 10 tegenkomt. He, de torenbouw van Babel. Laat ons een stad voor ons maken. Laat ons een toren bouwen die tot in het hemelse, het hemelse reikt. En laat ons voor onszelf een naam maken. Want als je een naam hebt, dan heb je een reputatie. Ben je beroemd, ben je bekend. Maar ik ken in de Bijbel maar één naam die bekend is. En dat is een naam waardoor ieder mens, als die aangeroepen wordt, behouden wordt. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Want onder de hemel is geen andere naam gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden. En in het Oude Testament is dat al wie de naam des Heren, Jehovah, zal aanroepen, die zal behouden worden.
Doe me altijd een beetje denken aan Jesaja 13. Ik zal opklimmen.
Jesaja 14, ja.
14, ja.
Ja, dat is ook de duivel, ja.
Dat is vijf keer wordt ongeveer hetzelfde gezegd van...
Van de hoogmoed.
De hoogmoed en ja. Ver boven alles uit.
Ja, maar ja. Boven de sterren gods. Ik zal me aan de Allerhoogste gelijk maken. Ja. Alsof dat zou kunnen. En dat wordt beschreven van daar de koning van Babel. Maar het is een beeld van de Satan.
De dwaas.
Maar goed, dat is de hoogmoed ten top. En wat de toren betreft, ja, dat is hoog in de wereld. En daar achtte men zich dus veilig. En de Bijbel kent ook een toren. Er staat in Spreuken 18 vers 10. De naam des Heren is een sterke toren. En de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Dus als je echt een toren zoekt om veilig te zijn voor de vijand, is dat de naam des Heren. Als je die aanroept, ben je voor tijd en eeuwigheid behouden. En word je inderdaad in een hoog vertrek gesteld. En wat ons betreft, we zijn met Christus gezet zelfs in de hemel. Hoger vertrek is er niet. En in Jesaja, Psalm 61 vers 4, wordt de toren verbonden met een toevluchtsoord. Waar je dus veilig bent. Nou, de echte rust en veiligheid vind je bij de Heer. En daarom is deze toren die in de wereld zo machtig is en alle vaste muren, wat feitelijk hetzelfde beeld is, hè, dat men zich achter de muur van een stad veilig waant, bescherming. Maar als God er iets aan doet, krijg je hetzelfde als bij Jericho. And the walls came tumbling down. En ze hoefden er alleen maar 13 keer omheen te lopen. En ze riepen voor de Heere en voor Jozua. En de muren vielen. Want Gods kracht is machtiger dan elke aardse macht. En welke hoogte men in de wereld ook zich denkt te moeten maken. Toren of vaste muur. Aardse bescherming leidt niet tot behoudenis. En daarna staat er dus in vers 17 dat de Heere alleen in die dag verheven zal zijn. Vers 18 zijn we nu. Er staat en elk een der afgoden zal ganselijk vergaan. Betekent dus alle afgodendienst die men heeft. En dat is in de dagen van de wederkomst van Christus ook alom aanwezig. De hoererij van Babel wordt het beschreven. Dat zal geen nut doen. Het is in de Bijbel zelfs zo beschreven, op zelfs een belachelijke manier, dat iemand een stuk hout neemt en dat geeft hij dan voor een deel aan iemand die houtsnijder is en die er of met goud of met zilver overtrekt. En dan laat hij er een afgodsbeeld van maken en dan knielt hij zich voor neder en dat dan bidt hij en zegt: gij zijt mijn God. En het andere stuk hout wat over is, dat gooit hij in het vuur en daar warmt hij zich bij. En een derde stuk hout gebruikte hij om daar voedsel op te maken, te verwarmen. Hetzelfde stuk hout. Het een verheft hij tot een afgod en hij denkt dat hij daardoor gezegend wordt. Maar afgoden helpen niet. Geestelijke wezens, demonen helpen ook niet. Die worden soms als afgoden beschreven in de Bijbel. En ze worden dus teniet gedaan. Dat lees je bijvoorbeeld in Jesaja 46. Dus maar één die je kan helpen, dat is de God van de hemel. De schepper van hemel en aarde. De God van de Bijbel. Dan wel Jezus Christus, die de waarachtige God is. In Jesaja 46 heb je een voorbeeld van hoe dat onder andere in de toekomst zal gaan. In het verleden is het ook zo geweest, maar het gaat hier over Babel. In vers 1, Bel, dat was de hoofdgod in Babel, van Babel, Bel, is gekromd. Nebo, ook dat was een god in Babel, het was ook een berg in Moab trouwens, maar het is hier bedoeld als een god in Babel. Soms was dat in een naam verweven, zoals Nebukadnezar. Zat Nebo ook in opgesloten. En er staat: hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Nou, die hebben er niks aan. Dus ze zijn nutteloos. Uw opgeladen pakken zijn een last, zegt vers 1 van Jesaja 46, voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn ze nedergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. En dat betekent dus dat de hele afgodendienst ook in Babel teniet gedaan wordt en in de gevangenis gaat. Dat kan in de ballingschap zijn, maar het kan ook in de dodenrijk zijn, in de dood. Het is opvallend dat je zelfs een openbaring over die afgoden leest. En dat vind je terug. Even kijken, waar was dat ook alweer? Openbaring 9. En dan zijn we in de bazuinen terechtgekomen. Oordelen Gods in de 33 jaren. En dan kun je zien hoe hoogmoedig de mens is in die tijd. Ze weten wie er op de troon zit. Ze weten wie de oordelen over de wereld brengt. En toch weigeren de meeste mensen zich te buigen voor de Heer. En in Openbaring 9, in vers 20. En dit is de zesde bazuin, dus de voorlaatste. Dus dan zijn we al iets verderop in de tijd van de 33 jaar gekomen. De zevende is de laatste en dat luidt dus het oordeel ook over Babylon in. En dan staat er hier, laat ik maar even beginnen vanaf vers 18, dat de mensen dus onder die zesde bazuin het oordeel terechtkomen. En dan staat: door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door de zilver, dat zijn die drie, die uit hun monden uitgingen. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En nu komt het vers. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, dat is dus de tweederde deel nog, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat zij niet zouden aanbidden de duivelen, demonen, en de gouden en zilver en koper en steen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. en hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Dus heel hun goddeloze gezindheid houden ze vast. En ze weigeren op dat moment zelfs nog te buigen voor de Heer. Nou, uiteindelijk, als de zevende bazuin geweest is, dan kunnen ze niet anders, dan moeten ze wel, of ze zijn omgekomen. Als men het niet vrijwillig doet. Dus alle afgodendienst, wat er ook is, in de wereld, ook in de toekomst. Vergeet ook niet dat Babel staat voor een religieuze, godsdienstig systeem. Naast een politiek en economisch systeem. En dat zal niet, ook niet nut doen. Vervolgens, denk ook aan dat beeld van het beest wat moet worden aanbeden. Dat is ook afgoderij. En hier staat dus dat ze niet nut zullen doen, dat ze zullen vergaan. En dan vers 19, dan staat er, dan zullen ze in de spelonken, de rotstenen gaan, in de holen der aarde vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Dus het is duidelijk over heel de wereld, over heel de mensheid. En in die dag zal de mens zijn zilver afgoden en zijn gouden afgoden, welke ze zich gemaakt hadden om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. De mollen, ja, het woord komt maar één keer voor, dus we weten niet precies of het goed vertaald is. Maar als het mollen zijn, die bevinden zich gewoonlijk in de grond. Dus in de aarde, eigenlijk in de dodenrijk, in de dood. En de vledermuizen, ja, die worden ook vaak negatief geassocieerd in de duisternis. Er is wel meer over te zeggen trouwens, maar zo is het gewoonlijk. En er zijn ook andere vertalingen, die hebben er ratten en muizen van gemaakt. Maar hoe dan ook, ratten en muizen zijn ook niet zo positief in de Bijbel. In ieder geval, ze gooien ze weg. Ze hebben er niks meer aan. In het verderf. En dan gaande in de reten, de rotsen, der kloven, der steenrotsen, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich zal opmaken om de aarde geweldiglijk te verschrikken. En tot slot staat in vers 22, laat gij lieden dan af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want daar, waarin is hij te achten? Met andere woorden, wat stelt de mens eigenlijk voor? Hij mag dan van zichzelf een hoge dunk hebben. En misschien is het wel een vereniging van vele naties die denken dat ze samen heel veel kunnen bereiken in opstand tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Maar ze kunnen beter de zoon kussen. Dat wil zeggen in liefde gemeenschap met hem zoeken. Want anders zullen ze er niet behouden worden. En dat betekent dus dat de mens feitelijk niets is. Zeker als hij opstandig is tegen God. En voor God is ieder mens waardevol, zodra hij ook zich onderwerpt aan de Heer. Dan ben je waardevol voor God. Je bent een kind van God geworden. En God wil ook dat alle mensen behouden worden. Heeft er alles aan gedaan. Maar de keuze is aan de mens. En als de mens goddeloos is en zich niet wil onderwerpen aan de levende God, dan moet hij ook de consequenties dragen daarvan. En in die tijd is dat daadwerkelijk ook dat men omkomt. En de mens stelt dus niet zoveel voor. In de Bijbel staat in Psalm 62 vers 10, immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan ijdelheid. Stelt niks voor. En als de Heer het over de volkeren heeft, dan lees ik Jesaja 40 nog maar even voor. Daar staat, de volkeren zijn als niets. Ze zijn als een stofje op de weegschaal. Ze zijn als een druppeltje aan de emmer waar water in zit. Stelt niets voor. Degene die in die dagen echt iets voorstelt, dat is de Heere. Hij alleen. Jesaja 40 vers 15 tot 17. Dus houd dat ook in onze dagen goed vast. We hebben maar één die werkelijk verheven is boven alles. Dat is onze Heiland Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en naam die er genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige, maar ook in de toekomende wereld. En over die toekomende tijd hebben we het nu ook. Hij zal heersen boven alles. Prijst hem. Ga straks verder. Wij waren zo straks al in Openbaring, in hoofdstuk 5 en 6 in verband met het zesde zegel en de dag van zijn hittige toorn. En voordat ik nu met een ander aspect uit het Oude Testament verder ga met de dag des Heren, leek het me goed om even in te gaan op de vraag die wel eens gesteld wordt in verband met ons onderwerp. Wanneer is dan de opname van de gemeente? Is dat aan het begin van de 70ste week, die uitloopt op de dag des Heren? Is dat misschien in het midden van de 70ste week, zoals sommigen zeggen? Of is dat aan het eind van de 70ste week, als de Heer terugkomt op de Olijfberg? En ja, er zijn een aantal aspecten die daar een rol bij spelen. Die hangen dus indirect samen met de dag des Heren. Dus laat ik eerst een rechtstreeks argument vanuit de schrift aanhalen. Dat is in 1 Thessalonicenzen 5. Want wij geloven dat de opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week is. Oftewel dat de opname heeft plaatsgehad, dat dan ook de 70ste jaarweek weer begint te lopen. Niet in het midden, ook niet aan het einde. Omdat dan dat niet overeenkomt met de schriftplaatsen die erover spreken. En een rechtstreeks argument vind je hier in 1 Thessalonicenzen 5. Daar hebben we al bij stilgestaan, dus ik doe dat maar even kort. De dag des Heren werd namelijk genoemd in vers 2. Daar staat, want gij weet zelf en zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dus het spreekt over de dag des Heren. Nou, we weten, die begint met de tekenen, de zon en de maan en de sterren. En volgens Matthäus 24 is dat terstond na de verdrukking van die dag. Dus dat is een eikpunt in het plan van God, dat kun je vasthouden. En in vers 3 wordt daarmee in verband ook het een en ander genoemd. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, alsof die dag u als een dief zou bevangen. Dus er wordt gesproken over de dag des Heren die zal komen, als een dief in de nacht. Er wordt gesproken over een groep mensen die wel vrede en zonder gevaar uitspreken en denken dat dat dus gekomen is, maar dat daarachter wegkomt een haastig verderf, vergeleken met barensnood. En we hebben al eerder gezien dat dit de beschrijving is van de twee helften van de 70ste jaarweek. Vrede en zonder gevaar is de eerste helft van de 70ste jaarweek. En de tweede helft drukt zich uit in haastig verderf, dan wel grote verdrukking. En dat is de benauwdheid van Jacob, heet het ook. En als barensnood is, ja, dan heeft de moeder weeën, dus pijn en verdrukking. Dat is het beeld. Maar dat geldt niet voor ons, want er staat ook in vers 9 van dit hoofdstuk, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En in hoofdstuk 1, vers 10 stond dat wanneer God zijn Zoon uit de hemelen zendt, die wij verwachten, dat hij ons dan zal verlossen van de toekomende toorn. Dus de toekomende toorn, die daadwerkelijk ook in de dag zijn toorns zal komen, daar vallen wij niet onder. Daar zijn wij niet toe gesteld, zegt de Heer in zijn woord. En in de context van 1 Thessalonicenzen 5 is de toorn de dag des Heren die komen zal. Of het is, en dat heeft er ook mee verband, maar dat is iets eerder, dan dat haastig verderf. Dat is de toorn die over het ongelovige Joodse volk zal komen. En in beide gevallen geldt dat dus niet voor ons. De toorn van God wordt hier dus vergeleken met het haastig verderf. Dat begint in het midden van de 70ste week. De grote verdrukking. En de dag des Heren begint pas aan het eind van de 70ste week. Na de grote verdrukking vanwege de teken zonder maan en sterren. Zodat sommigen dus uit dit gedeelte zeggen, maar dan kan dus de opname van de gemeente precies in het midden van de 70ste week komen. Kun je dat volgen? Ja. En toch is dat niet juist. Want als de opname opgenomen wordt, als de gemeente opgenomen wordt, dan is er op dat moment geen enkele
gelovige,
want gelovigen zouden ook getuigen, op aarde. En wat doet de Heer? Hij plaatst dan twee getuigen op aarde. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En daar werd ook van gezegd dat Elia zou komen eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zou. Dus als het in het midden van de 70ste week zou zijn, wanneer moet dan Elia nog komen? En die treedt op in de eerste helft van de 70ste week. Dat hebben we duidelijk gezien, dacht ik vorige keer. Zodat dus de conclusie moet zijn dat wanneer de gemeente opgenomen is en daarna dus twee getuigen op aarde in de straten van Jeruzalem zullen getuigen, volgens Openbaring 11, 1260 dagen profeteren, de eerste helft, sprekende over de tweede helft, het oordeel wat komen zal, dat wij dus moeten concluderen dat de opname van de gemeente daarvoor moet plaatsvinden. Anders kom je in de knoop met het beschrijving van de twee getuigen. Dat is duidelijk?
Ja.
Ja. Oké, dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 4. Dat is dan meer op typologische grond. Dat wil zeggen dat je dus aan de hand van wat in Openbaring staat een beschrijving vindt van een aantal zaken die ook in de toekomst nog zullen gebeuren. En daarvan moet je dan de betekenis in de schrift achterhalen. En ik lees in hoofdstuk 4, in vers 2, daar staat: en terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. Wie dat is, dat staat in vers 9 en 10. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat, en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn ze geschapen. Dus op de troon in de hemel zit de schepper. En daarna staat in vers 4: en rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Dus rondom de troon die in de hemel zat, waren 24 tronen, met 24 oudsten daarop. Voor ons is denk ik wel bekend, hè, maar dat zei ik al, het is dus een symbolische voorstelling van iets, dat wanneer dus de gemeente opgenomen wordt, dat hij naar de hemel toe gaat. We worden weggerukt tot God en zijn troon die staat in de hemel. En dat wij dan ook rondom de Heer zullen zijn. En 24 is een getal wat het dubbel is van 12. En 12 staat in de schrift gewoonlijk voor Israël, vanwege de 12 stammen. En 24 is het dubbele, waarbij je dan ook denkt aan het dubbele deel. En dat is voor de eerstgeborene. In Deuteronomium staat geschreven dat het dubbele deel voor de eerstgeborene is. Deuteronomium 21 vers 17. En wij behoren als gelovigen van de gemeente tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En wij hebben nu al een positie met Christus in de hemel. Daar zijn we al gezet. En we zullen daar dus ook in de toekomst bij de Heer zijn. En deze 24 ouderlingen is dus een beschrijving van de gekroonde gemeente in de hemel na de opname. Dus je hebt de troon met daaromheen de 24 ouderlingen als een beeld van de gemeente. Die is dus opgenomen inmiddels. Oké. Daarna lezen we ook in hoofdstuk 5. Het gaat even om de hoofdzaken nu. In hoofdstuk 5, daar staat dan: en ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat. Dus je ziet dat het aansluit bij hoofdstuk 4. Want daar ging het over degene die op de troon zat. Die had een boek, een boekrol, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende dat niemand waardig bevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En één uit de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, en dan zag hij geen leeuw, maar hij zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht. Hebben de 7 hoornen, 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Wat je dus nu ziet is, als de troon in de hemel staat, en er is dus sprake van 24 ouderlingen rondom de troon, als beeld van de gekroonde gemeente, dus de gemeente is opgenomen, dat je daarna meteen verhaal hier verder gaat zien. Hier is het chronologisch, dat is lang niet altijd zo in Openbaring hoor. Maar hier wel, want het verhaal gaat verder met degene die op de troon zat. En wat er dus gebeurt. En die 4 dieren waren ook al in hoofdstuk 4 genoemd, als een beeld van de 4 hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. En die vind je hier weer. En dan staat er dat er dus op de troon de schepper zit met een boekrol. En dan is de vraag, wie kan nou die boekrol openbreken met zijn zegels? En er is er maar 1 waardig. En dat blijkt het lam te zijn, staande als geslacht. En het lam gods, dat is de Heer Jezus Christus, die gestorven is, geslacht is, ons paasga is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Korinthe 5. En hij is inmiddels opgestaan en verheven aan de rechterhand gods. En hij is degene die waardig is om die boekrol te openen met zijn 7 zegels. En hij blijkt ook de leeuw uit de stam van Juda te zijn, de koninklijke machthebber van het volk Israël, de wortel Davids, hij die uit Davids huis voortgekomen is naar het vlees. En dus de troonsrechten op de troon van David in Jeruzalem heeft verworven. En je ziet dus dat dit het vervolg is. En die 7 zegels worden daarna beschreven vanaf hoofdstuk 6. En daar worden ze ook geteld, 1 tot en met 7. Eerst 6 achter elkaar, dan is er een onderbreking en dan komt er nog een 7e. Ik moet nog even wijzen op het feit dat de 24 ouderlingen inderdaad een beeld zijn van de gemeente. Dat kun je lezen onder andere in hoofdstuk 5, vanaf vers 8. En als het lam het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de 11 citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, zijnde de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons, goden voor God, gekocht met uw bloed uit alle geslachten en taal en volk en natie. Ja, dat is een perfecte beschrijving van de gemeente, want de gemeente komt voort uit alle volkeren. En ze zijn gekocht met het bloed van het lam. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Nou, dat lezen we ook, hè, dat wij koningen en priesters zijn. Hoofdstuk 1, vers 5, 6 staat het ook al. En de Hebreeënbrief beschrijft het ook. Christus is de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zijn in Christus, wij zijn zijn lichaam en we hebben dus aan diezelfde positie deelgekregen als priesters en koningen, na de ordening van Melchizedek. Misschien struikelt u over het woordje op de aarde, en want wij zullen als koningen heersen op de aarde. Het woordje op wat hier staat, het Griekse woord epi, met een tweede naamvalsvorm, wordt ook wel met over vertaald. Hangt er vanaf waar het gebruikt wordt. En als je dat hier invult, is het probleem niet zo groot. He, want sommigen zeggen, ja, maar Israël heeft toch in de toekomst de heerschappij op aarde. Dat is het hoofd der heidenen. En zal op aarde dus heerschappij hebben als het volk van de koning die dan regeert. En dat is waar. En ook Israël wordt uit alle volkeren terugverzameld uit de 4 winden. En dat is waar. Maar het gaat hier over de 24 ouderlingen en die waren in de hemel. En dat gaat niet op voor Israël. Dat verschil moet je dus kennen. En betekent dus dat wij in de toekomst als koningen en priesters zullen regeren en als koningen zullen heersen over de aarde. Wilt u schriftplaatsen hebben waar het woord over genoemd wordt? Ik geef u er dan twee, kunt u het nakijken. Handelingen 8 vers 27, daar staat het precies dezelfde Griekse vorm, het voorzetsel met de tweede naamvalsvorm. En daar is het met over vertaald. En in Lucas 12 vers 42 vindt u nog een voorbeeld. En er zijn er meer hoor. Maar dan kun je het nakijken, zodat ik het niet uit mijn duim zuig.
Handelingen 8.
Nog een keer. Handelingen 8. Vers 27. En Lucas 12 vers 42. Nou, met deze feiten die we nu kennen, moet het niet moeilijk zijn om ook het vervolg te lezen. We hebben dus te maken met een troon in de hemel, 24 tronen, 24 ouderlingen. Dat is de gemeente die dan rondom de Heer in de hemel is. En wat blijkt uit de beschrijving dat de gemeente inderdaad uit alle volkeren voortkomt. En God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. En dat wordt later de gemeente genoemd in de brieven. Nou, we lezen dus daarna de beschrijving in hoofdstuk 6 van de zeven zegels. De eerste, daar staat dat het eerste zegel wordt geopend en dan staat in vers 2. En ik zag en zie een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende opdat hij overwon. Helaas is in mijn Bijbel hem met een hoofdletter gezet en die erop zat die ook. Want men denkt aan een openbaring 19 vers 11 dat er bij mij ook afgedrukt is. Daar gaat het wel over Christus, hier niet. Het gaat hier over het beest dat uit de aarde opkomt en dat zijn macht in de wereld zal vestigen. Hij heeft een boog. Wat mist hij dan? De pijl. Het is dus wel heerschappij, maar niet strijd. Begrijp je de gedachte? Het is een boog, maar de pijl zit er niet in. Dus er wordt niet geschoten. Maar een boog staat voor kracht en heerschappij. En hij overwint dus. Hij krijgt dus de macht. En dan komt het tweede zegel. Dat is geopend en dan staat er in vers 4 en een ander paard ging uit dat rood was. Alle details kan ik nu niet bespreken, ik doe het bij de hoofdzaken dus. Die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, of van het land, kun je ook lezen, dat ze elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Nu komt er dus wel strijd. Een zwaard, dat brengt dikwijls oorlog en dood met zich mee. En hier staat dat de vrede wordt weggenomen. Nog even aan 1 Thessalonicenzen 5 denken. Ze zeggen vrede en zonder gevaar. En nu wordt die vrede weggenomen. Dus het tweede zegel markeert dus feitelijk het midden van de 70ste week. Wanneer het haastig verderf begint. En dan komt het derde en het vierde en het vijfde zegel. Ik ga ze niet allemaal bespreken, maar het gaat me erom dat je de hoofdlijn ziet. Het derde zegel is een zwart paard met een weegschaal. En dat betekent dat er dus honger komt en dat het wel voedsel is, maar heel duur is. Een maatje tarwe voor een penning, daar moet je eens een dag voor werken. En een maatje gerst, drie maatjes gerst voor een penning. We schaden de olie en de wijn niet. Het vierde zegel houdt in dat het een faalpaard is en zijn naam van degene die erop zat was dood en de hel volgde hem en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde of des lands beter met het zwaard en de honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Dus op die wijze komen mensen aan hun einde. Ik zeg dat dat in de eerste plaats in het land gelezen moet worden, want de verdrukking komt over Judea. Weet je wel, uit Matteüs 24. En het is nog steeds het zegel wat hier staat. En dan het vijfde zegel, dat is het. De zielen onder het altaar, dat zijn de gelovigen in de grote verdrukking, die hun leven om de getuigenis van Jezus hebben verloren en vragen om wraak. Dat vindt dus allemaal plaats, het derde, het vierde en het vijfde zegel in de tijd van de grote verdrukking. De tweede helft van de 70ste week. En dan komen we bij vers 12 terecht. En dat hadden we vanavond al gelezen. Daar zie je dan. En ik zag toen het zesde zegel geopend werd door het lam. Zie, er werd een grote aardbeving. Zon werd zwart, haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. En dat markeert dus de aanvang van de dag des Heren weer. Dus bij het zesde zegel zijn we daadwerkelijk bij de aanvang van de dag des Heren aangekomen. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. En dat is dus aan het einde van de 70ste jaarweek. Nou, tot zover, want we lezen dat dan de grote dag zijn storens begint. En nu zie je de hoofdlijn. Er is eerst sprake van een troon in de hemel met 24 tronen eromheen. Dat is in de hemel, de gekroonde gemeente. Daarna zie je chronologisch, want het gaat verder met diezelfde troon. En degene die erop zit, heeft een boekrol. En dat beschrijft in totaal 7 zegels, waarvan de eerste 5 de hele 70ste week bevatten. De eerste helft. De tweede in het midden. En de derde, vierde, vijfde ook in de tweede helft. En de zesde zegel is de zon, maan, sterren. Dat is de dag des Heren. Dat is aan het eind van de 70ste week. En aangezien het chronologisch is, is het ook logisch om te concluderen dat dus dat wat in de hemel gezien wordt rondom de troon al gebeurd is voordat die boekrol open gaat. Kunt u dat volgen? En dat duidt dus ook op het feit, al is het een typologisch argument, omdat het in Openbaring staat, maar je moet het schrift plaatsen, daar verder nazoeken om dat terug te kunnen vinden. En de betekenis van de omschrijving te vinden, maar dat is ons wel over het algemeen bekend. Dus ga ik daar maar min of meer van uit. Dan zie je toch dat ook aan de hand van deze volgorde wel duidelijk is dat de gemeente al in de hemel is voordat die boekrol geopend kan worden. En die 7 zegels, die lopen tot in de dag des Heren. Want het 7e zegel, dat luidt in dat er nog 7 bazuinen zullen komen. En die vinden plaats in de dag des Heren. Dus dat lijkt me ook een goed argument om aan te halen van, ja, dus de gemeente moet wel opgenomen zijn voordat de 70ste week begint.
Dat is ook wel de gedachte. Wel even je mee bekend bent, of ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat op een gegeven moment tegen Johannes wordt gezegd: klim hierheen op.
Ja,
ja, vers 1 van 4. Openbaring 4, vers 1.
Ja, klim hierheen op. Hè. Dat komt hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
Ja.
Dat ook een uitbeelding is, zeg maar, van de opname van de gemeente.
Na deze.
Nee, het feit dat Johannes, zeg maar, omhoog geroepen wordt. Uitbeelding is van.
Uit hoofdstuk 1, 4 vers 1.
Ja.
Nou, dat past wel in het context dan. Ja. Ja. Ik zag eens een deur geopend in de hemel. En een stem die ik gehoord had als van een bazuin met mijn sprekende: kom hierop. Ja, omhoog, naar boven. Ja. En daarna zie je die troon met de 24 ouderlingen. Nou, dat past wel in de context, ja.
En na deze, dat slaat op die gemeentelijke periode van die 7 brieven en die 7 gemeenten. Daar
heb je helemaal gelijk in.
Hè? Ja, dan is de gemeentelijke periode voltooid.
Ja.
En na deze, ja, dan is de gemeente inderdaad al in de hemel.
Heb je inderdaad gelijk in. Maar dat zijn structuren die je in het boek Openbaring tegenkomt. Van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 vind je die structuur. En in hoofdstuk 2 en 3 vind je dan de beschrijving van de 7 gemeenten. En dat is de gemeentelijke tijd. En daarna is het weer wat na deze geschieden moet. En dat is dus nadat de gemeente is opgenomen. Ja. Dus het ligt logisch in het verband van het woord van God zelf. Nou, als we nog even naar Openbaring 12 toe gaan. Daar staat. Ook hier ga ik vanuit dat we al wat dingen weten. Daar staat in hoofdstuk 12 vers 5. En zij, die vrouw, baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat wegrukken is hetzelfde als in 1 Thessalonicenzen 4. Harpazo staat er en dat wil zeggen opgenomen worden. Op de wolken de Heer tegemoet in de lucht. Hier vinden we dus de beschrijving van de opname van de gemeente. En wat staat er daarna? Gewoon doorlezen. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Al waar ze een plaats had, haar van God bereid. Opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Dus de vrouw vlucht en wordt gevoed. Als je andere schriftplaatsen erbij betrekt, dan kun je vluchten gedurende de eerste helft tot op het midden van de 70ste week. Matthäus 24 zegt, wanneer je zult zien die gruwel der verwoesting staan in de heilige plaats, waar het niet behoort, zegt Marcus, en die het leest, die merken erop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Maak dat je wegkomt. Want, staat iets verderop, als dan zal grote verdrukking wezen. Dat is in het midden van de 70ste week, dus de laatste mogelijkheid om nog te vluchten. En in de eerste helft kan de vrouw dus vluchten. En in de tweede helft wordt ze dan gevoed. Door wie? Dat weten we niet. Staat hier niet benoemd. En toch weten we het wel. Want er staat zij. En die zij, dat zijn degenen die in hoofdstuk 12 vers 11 genoemd worden, waarvan staat, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunne getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Met andere woorden, gelovigen. Die zij, er staat hetzelfde woord zij. En dat is dus een verborgen, en dat is dikwijls met de gemeente zo, een verborgen aanduiding van de gemeente. Wij zullen in de toekomst als gelovig volk van God, wat bij de Heer is al, betrokken zijn in de voeding van dat volk wat daar gevlucht is naar de woestijn, naar Azal. Oké, dus je ziet eerst de mannelijke zoon wordt weggerukt, de opname. Je ziet de vrouw vlucht. Dat kan gedurende de eerste helft, dat is 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. En ze wordt gevoed de tweede helft. De tweede helft van de 70ste week. Dus de 70ste week volgt in dit gedeelte op de opname. Kun je dat volgen? Ja? Oké, nou in vers 14 staat dan ook nog een keer. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van de grote arend, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Dus vliegen, vluchten en voeden. En nu 3,5 tijd. En het bijzondere is dat we in het Oude Testament daar ook iets van beschreven vinden. Namelijk in een van de inzettingen onder de wet. Want het ging hier over het baren van een mannelijke zoon. En dat vind je zo mooi terug in Leviticus 12. Makkelijk onthouden. Openbaring 12. Leviticus 12. Daar gaan we nu even naartoe. En je weet dat de inzettingen onder de wet zijn een schaduw van toekomende goederen. Dat betekent dus dat ze over toekomende zaken spreken in verband met het heilswerk van onze Heer. En dan staat er in vers 1 van Leviticus 12. Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende. Heb je het gevonden? Ik hoor nog een bladerwerk. Ja. Oké. Er staat, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben. Dat woord knechtje, dat is het Hebreeuwse woord zagar. En zagar betekent eigenlijk een mannelijke. Hij heeft hen geschapen, man en vrouw. Zagar we nekava. En dat is dus mannelijk en vrouwelijk. En dat is man en vrouw. En in de ark ging een manneke en een vrouwtje. Een mannelijk dier en een vrouwelijk dier. Dit is een mannelijke. Dus een knechtje, dat is logisch. En dan staat er, zo zal zij 7 dagen onrein zijn, volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal ze onrein zijn. En op de 8e dag zal ze het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Daarna zal ze 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Niets heiligs zal ze aanroeren en tot het heiligdom zal ze niet komen, totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Dus je hebt 7 dagen, 33 dagen en op de 8e dag wordt de besnijdenis uitgevoerd bij het jongetje. Nou, dit is het beeld wat we ook in Openbaring tegenkomen. Er is een vrouw zwanger. Ze baart een mannelijk kind. Een mannelijk kind. De zoon, een mannelijke zoon. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan is volgens deze inzetting de vrouw 7 dagen onrein. En nog eens 33 dagen onrein. In Openbaring is het een beeld van de 70ste week. Dan is het dus 7 jaar en nog eens 33 jaar. Een van de argumenten op typologische grond waarvan wij denken dat na de wederkomst van de Heer op de Olijfberg nog een periode van 33 jaar moet verlopen voordat het koninkrijk in heel de wereld geopenbaard is. Maar dat er een tijd tussen zit, dat is sowieso uit de schrift aan te tonen.
En waarbij de zoon geboren wordt op de eerste van de 40 dagen en tot God weggerukt wordt en zijn troon. Dus dat de opname voor de eerste 7 dagen van onreinheid plaatsvindt.
Precies, nou dat was mijn argument. He, want de vrouw is meteen na de geboorte van dat kind 7 dagen en nog eens 33 dagen onrein met een onderbreking op de 8e dag. En dus naar het beeld van de 7 jaren en dus 33 jaren. En vergeet niet dat een dag in de Bijbel kan profetisch staan voor een jaar. We hebben in ieder geval 2 voorbeelden van. Denk aan de verspieders, die hadden 40 dagen lang het land verspied en het volk murmureerde voor de 10e maal. En toen zei de Heer, dan zullen jullie 40 jaren lang totaal in de woestijn omgaan. Zodat het geslacht wat niet geloofde in de woestijn is gestorven. Dus een dag voor een jaar. En dat zie je later bij Ezechiël ook. Hij moet dan als profeet, je zult maar profeet zijn, 390 dagen op zijn linkerzijde liggen, omdat 390 jaren de ongerechtigheid van Israël, het Noordelijke Rijk, moet worden uitgebeeld. En daarna moet hij op zijn rechterzijde nog eens 40 dagen gaan liggen voor de 40 jaren van de ongerechtigheid van Juda. Een dag voor een jaar. En dus het kan in profetische zin zo zijn. En dat betekent dus dat wij dus ook geloven op grond van deze typologische argumenten. Dat als het kind geboren is, als de opname geweest is, de vrouw direct 7 dagen onrein en nog eens 33 loopt. Dat dat ook profetisch staat voor, nou de opname is geweest, dan volgt 7 jaren van de 70ste week. En daarna nog eens 33 jaren. En dan mag de vrouw tot de tempel naderen. Ja, die zit er dan ook. Die is er dan ook in het koninkrijk. Dus ook dit is een goed argument. Zij het op typologische grond. Dat toch de opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week moet plaatsvinden. Dus in het jaar waarop dat verbond gesloten zal worden. Waarop dat verbond bekrachtigd zal worden. Begrijpt u? Uit Daniël 9. Er zullen wel meer argumenten zijn nog, maar dit leek mij toch wel een aantal sterke argumenten. Er zullen mensen zijn die zeggen, ja, maar typologie, dat is voor mij niks. Nou, we hebben ook rechtstreeks wel argumenten gezien dat die er moeten zijn. En dus, we kunnen eigenlijk niet anders concluderen als we de schriftplaatsen met elkaar vergelijken, dat de opname van de gemeente niet in het midden, niet aan het eind, maar aan het begin van de 70ste week is.
Maar het is ook logisch, want als het aan het eind van de 70ste week zou zijn, dan zouden alle Joden die in de 70ste week tot geloof komen bij de gemeente horen.
Precies.
Dan is er aan het eind van de 70ste week geen gelovig overblijfsel.
Nee, dat klopt. Nou, zo zie je, maar er zijn er meer. En als we erover doordenken en over de verder lezen, kom je toch tot steeds meer argumentatie. En wij houden dus staande dat we inderdaad geloven dat wij niet door de grote verdrukking gaan. Dat we ook niet de dag des Heren ondergaan als een oordeel, maar dat we zelfs in de dag des Heren betrokken zijn in het werk Gods wat over de wereld wordt uitgegoten als een oordeel. Maar dat is een hele andere hoedanigheid. En we zullen dus uitzien naar de dag van Christus. En niet zozeer naar de dag des Heren. Zullen we het hier belaten vanavond? Ja, oké. Okay. Je kunt ook zeggen, we zullen op een andere manier dan uitzien.
Ja.
Maar als we uitzien naar onze toekomst, denken we meer aan de heerlijkheid die ons wacht. En dat is bij de dag van Christus het geval. In de eerste plaats. Zullen we bedanken.